Welkom bij de podcastreeks Mijn ingewikkelde lichaam en ik. Een podcast over de boeiende, best intieme, maar ook wel vreemde relatie die wij met ons lichaam hebben. In deze reeks willen we graag wat meer zicht krijgen op het lichaam tijdens de normale ontwikkeling als individu, maar willen we ook beter begrijpen wat er precies gebeurt wanneer het minder goed gaat en het lichaam probeert om spanning en trauma in te wikkelen. Daarnaast gaan we op zoek naar de rol die het lichaam speelt in specifieke processen, zoals bij therapie, meditatie, dromen en psychedelica. Mijn naam is Juri Kansius en vanuit mijn achtergrond in lichaamstherapie, psychologie, psychotherapie en filosofie neem ik u graag mee op het grensvlak van lichaam en geest in deze podcastreeks Mijn ingewikkelde lichaam en ik. Welkom bij de derde aflevering in de podcastreeks Mijn ingewikkelde lichaam en ik. Vorige keer, in de tweede aflevering, hebben we stilgestaan bij een vrij fundamenteel uitgangspunt van geïntegreerd lichaamswerk. Namelijk dat we via het lichaam eigenlijk toegang krijgen tot de binnen- en de belevingswereld van mensen. En, meer nog, dat we op die manier zelfs invloed kunnen uitoefenen op die binnen- en belevingswereld. Of met andere woorden, dat we eigenlijk door op de juiste manier met het lichaam aan de slag te gaan, kunnen werken in functie van genezing, herstel en persoonlijke groei. We hebben een stukje patiëntenverhaal geïntroduceerd. Dat ging over Frida. En Frida die eigenlijk bij aanvang van de therapiesessies heel weinig lichaamsbewustzijn had, die evolueerde doorheen een aantal sessies naar veel meer lichaamsbewustzijn. En tegelijkertijd kwam er eigenlijk ook heel wat herinneringsmateriaal naar boven. We hebben dat dan toegelicht door in te zoomen op het brein en eigenlijk te kijken wat er in ons brein specifiek gebeurt wanneer lichaamsbewustzijn of body awareness ontstaat. En dat bracht ons bij de structuur in ons brein die eigenlijk verantwoordelijk is voor het ontstaan van lichaamsbewustzijn, namelijk de insula. We zijn daar redelijk gedetailleerd naar gaan kijken. We hebben geleerd dat die bestond uit drie delen, een achterste deel, een middelste deel en een voorste deel. En dat eigenlijk lichaamsbewustzijn ontstaat naarmate dat de informatie uit ons lichaam doorschuift van het achterste via het middelste naar het voorste gedeelte. We hebben ook geleerd dat dat op een bepaalde manier een proces is dat vertrekt van een heel objectieve foto van ons lichaam, dat was in het achterste gedeelte, die doorschuift naar het voorste gedeelte en daar heel subjectief wordt. Want die wordt vermengd met ons geheugen en meer specifiek ons emotioneel geheugen. Dus daarmee kregen we wat zicht op hoe geïntegreerd lichaamswerk kan werken, althans wanneer we het bekijken vanuit ons brein. Tegelijkertijd hebben we gezien dat dat lichaamsbewustzijn dat ontstaat in ons brein, met name door en in die insulastructuur, eigenlijk heel tijdelijk is, letterlijk. Dat is eigenlijk een aaneenschakeling van belevingen in het nu-moment. Dus, toont onderzoek aan, kunnen we daar moeilijk spreken van een echt zelfbewustzijn, zoals we dat herkennen wanneer we nadenken over onszelf, wanneer we mijmeren, wanneer we evalueren en wanneer we in ons zelfbewustzijn evolueren. En eigenlijk, vooraleer verder te kunnen gaan met geïntegreerd lichaamswerk te verduidelijken en misschien ook wel een keertje terug te kijken naar de casus van Frida, moeten we heel kort even stilstaan bij die vraag hoe dan dat zelfbewustzijn, dat meer is dan alleen maar ons lichaamsbewustzijn, ontstaat. En ook daarvoor maken we even kort halt bij ons brein. Want net zoals de insula een beetje de basisstructuur is voor lichaamsbewustzijn, zo is er een andere structuur, of beter gezegd een ander netwerk, het fundament voor zelfbewustzijn. En dat fundament, dat noemen we het DMN-netwerk. Of in het Engels het Default Mode Network. Dat is eigenlijk een netwerk dat heel erg aangaat, hè, dat zich bezighoudt, hè, dat in actie komt wanneer wij ons begeven op het terrein van spontane gedachten, van gedachteprocessen die met onszelf te maken hebben, introspectieve processen, zoals we dat noemen. Het DMN-netwerk is ook heel erg actief bij wat we noemen dagdromen, in het Engels soms zoning out, het uitzoomen, mind wandering. Dat wil zeggen, een beetje rondwandelen in je geestesleven. En ook wat men noemt task-unrelated thought. Dus eigenlijk de denkprocessen, de cognitieve processen, vaak de creatieve processen, die niet echt gepaard gaan met een opdracht, met een taak. Daarvoor hebben we weer een heel ander netwerk. Dat DMN-netwerk, dat is een heel belangrijk netwerk. We zien ook dat dat bijvoorbeeld tijdens bepaalde vormen van meditatie en van flow-ervaring ook heel erg aangaat. Maar in het algemeen zouden we kunnen zeggen dat het DMN-netwerk centraal staat wanneer het gaat over het verwerken, het processen van zelfrelevante informatie. Het helpt ons eigenlijk om in contact te komen, hè, om een beeld te vormen van hoe wij onszelf beleven. Dus in zekere zin zouden we kunnen zeggen dat we dat insula-netwerk hebben wanneer het aangaat, wanneer het aankomt op lichaamsbewustzijn, en dat we het DMN-netwerk hebben wanneer het aankomt op zelfbewustzijn. Dit is een beetje categoriek. En wanneer we kijken naar neurowetenschappelijk onderzoek, dan moeten daar toch een aantal kanttekeningen bij geplaatst worden. Maar algemeen gesteld mogen we uitgaan van deze twee breinnetwerken die we eigenlijk als het ware in geïntegreerd lichaamswerk niet alleen tegenkomen, maar ook nodig hebben. En misschien nog een interessant weetje wat betreft dat DMN-netwerk, is dat dat DMN-netwerk eigenlijk omgekeerd evenredig schakelt met het taakgerelateerde netwerk, met ons aandachtsnetwerk. Dus wanneer je een moeilijke rekensom moet oplossen, dan gaat ons taakgerelateerde breinnetwerk heel erg aanstaan en dan gaat het DMN-netwerk eigenlijk naar de achtergrond verdwijnen. Het moment dat we onze gedachten de vrije loop mogen laten gaan en we niet specifiek probleemoplossend moeten werken, dan gaat het DMN-netwerk aanstaan. En dat is eigenlijk de reden waarom we tijdens geïntegreerd lichaamswerk heel vaak stilte gaan bewaren en mensen gaan uitnodigen om de aandacht naar binnen te keren, om bijvoorbeeld hun ademhaling te volgen. En we geven hen dan eigenlijk de opdracht, of beter gezegd de uitnodiging, om vooral gewoon waar te nemen. Waar te nemen bijvoorbeeld wat er in het lichaam gebeurt tijdens de therapie, wat hen opvalt en wat dat met hen doet. Niet zozeer daarover gaan na te denken of problemen daaromtrent te willen oplossen. En we gaan dus ook niet op dat moment met onze patiënten of cliënten in dialoog gaan. We gaan niet spreken en als therapeut ga ik ook geen vragen beantwoorden. Voilà. We zijn dus eigenlijk gekomen op een punt dat we, wanneer we het vanuit ons brein bekijken, twee belangrijke fundamenten hebben leren kennen die te maken hebben met, op hun beurt, twee belangrijke processen tijdens geïntegreerd lichaamswerk. Namelijk lichaamsbewustwording en zelfbewustwording. Wanneer we nu even teruggrijpen naar het verhaal van Frida uit de vorige aflevering, dan herinnert u zich misschien dat Frida op een bepaald moment vertelde dat ze zich best wel verdrietig voelde tijdens een sessie. En meer nog, dat er eigenlijk beelden in haar opkwamen die ze vrij goed kon thuiswijzen in haar jeugd en kindertijd. En dat het gevoel dat ze daarbij ervaarde, verdrietig, bang en ook wel afgewezen, dat ze dat eigenlijk in verband kon brengen met de situatie thuis en meer specifiek de situatie met haar vader. Dus eigenlijk heeft het lichaamswerk op dat moment in het therapeutisch proces met Frida in die sessie ervoor gezorgd dat zij contact kon maken met een stukje herinnering, een stukje beleving dat erg ver weg zat gestopt en dat eigenlijk pas door het lichaamswerk terug naar de oppervlakte kwam. En naar de oppervlakte, dat kunnen we dan eigenlijk nu begrijpen als eerst lichaamsbewustwordend. Denk aan die insulastructuur. Maar vervolgens, wanneer Frida erover begon te spreken in het stukje sessie dat we noemen ruimte tot spreken. Weet je nog? Dan geven we mensen de ruimte om taal en verhaal te bieden. Wel, eigenlijk op dat moment gaat niet zozeer haar insulanetwerk erg meespelen, maar dan verschuift het nog een stadion verder en eigenlijk wordt dan het DMN-netwerk heel erg aangesproken. Want dan gaat Frida op basis van haar ervaring een stukje spreken, nadenken, proberen te begrijpen, associëren en dingen met elkaar in verband brengen. En vaak leidt dat, soms op dat moment en soms na enige tijd, tot een bepaalde vorm van inzicht. En het mooie daarvan is dat net dat inzicht niet alleen maar een soort van weten is, zoals je kennis en informatie opdoet, uit een interessant boek of een interessant gesprek, maar dat dat stukje raakt aan iets wat je diep van binnen voelt. En op die manier noemen we dat ook wel eens ervaringsgericht weten. Je voelt dat het klopt. En in de psychologische literatuur wordt dat wel eens beschreven als een felt sense of een felt meaning. Dat is eigenlijk een term die komt uit de therapiestroming die men focusing noemt. Maar in ieder geval weet Frida op dat moment iets wat ze op een bepaalde manier ooit wel al wist, maar nooit op die manier begrepen heeft. Of anders gezegd, de ervaringen die ze destijds opgedaan heeft, die waren er natuurlijk, en die zijn er eigenlijk altijd geweest, alleen zijn die verstopt geraakt onder een, zou je kunnen zeggen, lichaamsspanningslaag. En dat is één van de termen die verwijst naar de titel, het ingewikkelde lichaam. Zoals we in de introductie destijds verteld hebben, gaat dat zeker en vast niet alleen over het feit dat het lichaam best wel complex in elkaar zit, zeker wanneer we de samenhang met de geest proberen te begrijpen, maar dat het lichaam als een soort van psychosomatische eenheid die ervaringen, zowel de fijne als de veel minder fijne, ergens inkapselt, wegsteekt. En op een bepaalde manier kan dat aanleiding geven tot blokkades, spierspanningen en lichaamsdelen of lichaamsregio's die minder goed functioneren en waar we ook minder mee in contact staan. En dat kan soms inderdaad een stukje van het lichaam zijn en soms is dat zelfs het hele lichaam. Dus bij Frida zijn we inderdaad begonnen met een lichaam dat algemeen heel erg gespannen was en dat zij amper kon ervaren, kon waarnemen. Simpelweg, ze kon daar niet veel mee. En eigenlijk zijn we hiermee aanbeland bij dat andere concept uit onze inleiding. Het spierpantser of het gepantserde lichaam. Want het lichaam probeert ervaringen, emoties, belevingen, herinneringen, sensaties, indrukken, hoe je het ook wil noemen. Het lichaam probeert dat op een of andere manier uit het bewustzijn weg te houden door het in te kapselen. En waarom moet dat zo nodig uit het bewustzijn worden weggehouden? Waarom? Omdat het te pijnlijk is. Net zoals de afwijzing die Frida ervaren heeft, omdat haar vader liever met haar broertje en zusje in contact bleef. Wel, dat was bijna niet te harden. Dat is niet te verdragen als kind. En op die manier, door eigenlijk het lichaam te laten panseren, wordt het leefbaar gemaakt en gehouden. En dat is eigenlijk de reden waarom dat de bedenker, zou je kunnen zeggen, van die term spierpanzer, dat was Wilhelm Reich, een psychiater, zelf rechtstreekse leerling van Sigmund Freud, die uiteindelijk aan de basis gelegen heeft van wat we tegenwoordig lichaamsgerichte psychotherapie noemen. Wel, dat is de reden waarom Wilhelm Reich destijds eigenlijk al de psychotherapie als praattherapie heeft aangevuld of laten verschuiven naar een psychotherapie waar expliciet gewerkt werd met het lichaam. Dus Wilhelm Reich had het spierpanzer niet alleen als een soort van intellectueel concept bedacht, maar heeft dat vooral laten aansluiten bij datgene wat hij merkte in de praktijk. En laten we het nog eens een keertje concreet proberen te maken door een patiënt te veronderstellen die woede heeft moeten leren onderdrukken. Je zou je kunnen voorstellen dat mensen die zich op volwassen leeftijd in de praktijk aanmelden bij de geïntegreerde lichaamstherapeut, dat die bijvoorbeeld komen aanmelden met klachten van het slik-, kou- en spreekapparaat. Eenvoudigweg slikproblemen of kaakproblemen. Of, zo je wil, tandenknarsen. In ieder geval gaat het dan erover dat er heel veel spanning zit in het aangezicht en bijvoorbeeld al meer specifiek in de kouspieren. Wel, het concept van het gepanzerde lichaam, het spierpanzer, wil dan eigenlijk helpen om dat begrijpelijk te maken. Want wat gebeurt er? Wel, in hun ervaringsgeschiedenis, in hun kindertijd, hebben die patiënten, die ik net beschrijf, met die mogelijke klachten in het slik- en kouapparaat, hebben die bijvoorbeeld woede moeten leren afblokken en binnenhouden. Enerzijds werden ze in hun kindertijd geconfronteerd met situaties die heel veel woede opwekten, maar tegelijkertijd was het heel onveilig om dat te uiten, om dat naar buiten te brengen. Stel bijvoorbeeld dat het uiten van woede, het in expressie brengen, aanleiding zou hebben kunnen geven tot het krijgen van slaag, fysieke afranseling. Wel, dan had je er alle baat bij om die woede binnen te houden. En dat binnenhouden, dat afblokken, dat inslikken, ervoor zorgen dat dat niet naar buiten geraakt, wel, dat gebeurt aan de hand van spierspanning. Want het zijn spieren, zoals bijvoorbeeld de kaak, kou- en ademhalingsspieren, maar evenzeer spieren die te maken hebben met stem en mimiek en zelfs oogspieren, wel, die worden allemaal ingezet om die woede binnen te houden. En in het geïntegreerd lichaamswerk spreken wij dan van spieren die bezet zijn met de energie van woede. En gelijkelijk aan worden die spieren en die spierweefsels, die krijgen daar last van. Die worden stugger, die gaan minder soepel zijn. Er ontstaan waarschijnlijk verhardingen en gevoelige punten. En zeker en vast gaan we ook zien dat mensen minder contact hebben met die delen van hun lichaam die zo gespannen staan. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de woede, die aanvankelijk nog heel erg ervaren werd als een emotie, dat die qua spanning, qua energielading, verschuift naar dat spierpanzer. En daardoor wordt die woede-energie eigenlijk aan die spieren gebonden. En daardoor gaat die woede-energie zich vastzetten in dat panzer, waarmee natuurlijk ook het panzer zich vastzet. Dus kortweg, de woede wordt verpanzerd. En wanneer we dan maar lang genoeg wachten, verdwijnt, zoals gezegd, die woedebeleving en alle situaties die daarbij horen qua belevings- en herinneringsmateriaal, wel, die verdwijnen zachtjes aan. En hetgeen er overblijft, wel, dat is dat panzer. En niet alleen het panzer, maar vooral de klachten die ontstaan door die pansering. Zoals ik al zei, dat kunnen kaakklachten zijn, dat kunnen slikproblemen zijn, of soms eenvoudigweg het gevoel van een soort krop in de keel. En het zou niet de eerste keer zijn dat mensen dan aanmelden in de praktijk en komen vertellen dat ze al bij de huisarts geweest zijn natuurlijk. En die heeft hen doorgestuurd naar de bijvoorbeeld neus-keel-oorspecialist, of naar de logopedie, of naar de kinesietherapie en dergelijke meer. En hoewel al die collega-experts zeer goed hun best hebben gedaan, vinden ze natuurlijk niet veel. Of toch zeker niet voldoende om de klacht te kunnen verklaren. En al helemaal niet om de klacht te laten verdwijnen. Want de klacht kan maar verdwijnen wanneer die woede, daar waar het mee begon, uit dat panzer geraakt. Dus het panzer moet ontpanzeren. En om te ontpanzeren moet de patiënt zich daar alvast van bewust worden, maar meer specifiek moet ook dat ingekapselde materiaal, in dit geval de emotie woede bijvoorbeeld, terug binnen het bewustzijn gebracht worden. En dan zijn we meteen weer bij het belang van het lichaamswerk als toegangspoort. Want inderdaad, door op een specifieke manier te werken, kunnen we dat opgespannen materiaal, aanvankelijk in die spieren bijvoorbeeld, geleidelijk aan in beweging brengen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat aanvankelijk vooral lichaamswerk is, in die zin dat we echt aan de slag gaan met bijvoorbeeld de spieren. De kouspieren, het slikapparaat, de oogspieren, het gelaat en dergelijke meer. En dat naarmate dat we daar de dingen in beweging krijgen, we zien dat er meer dan alleen maar het lichaam in beweging komt. En eigenlijk kunnen we dat deels begrijpen vanuit het verhaal dat we gehoord hebben over die insulastructuur. Want het middenstukje daarvan, dat heel erg in verband stond met ons emotioneel geheugen, en dus met het hele archief aan beeld- en herinneringsmateriaal, wel ja, dat gaat mee in beweging komen. Op een bepaald moment gaat het lichaamswerk aanleiding geven tot het opnieuw ervaren van emoties. Tot het opnieuw voelen van bepaalde sensaties, bepaalde waarnemingen die lang niet meer gevoeld zijn. En ook tot het, als het ware, verschijnen van herinneringsmateriaal, van beelden, van fragmenten van vroeger. Dat is wat we bij Frida dus ook zo mooi gezien hebben. Op een bepaald moment was daar verdriet. Zij wist dat helemaal niet. En veel minder nog bracht ze dat in verband aanvankelijk met haar kindertijd. Dus het is eigenlijk door die hele organische, soepele wisselwerking die plaatsvindt in dat proces van geïntegreerd lichaamswerk. En we zouden dus kunnen zeggen dat in het brein op dat moment er een heel interessante pingpong gebeurt tussen de insula, die instaat voor lichaamsbewustzijn, en het DMN-netwerk, dat instaat voor zelfbewustzijn. Wel, het is door dat complexe en mooie proces dat er geleidelijk aan een bewustwordingsgroei ontstaat. En dat brengt mij eigenlijk bij een citaat waar ik een beetje mee wil eindigen. Het is een Engels citaat dat als volgt gaat. When we touch our patients or we work directly with their bodies, we simultaneously evoke their histories, their desires and anxieties in the here and now. We evoke lived experiences rather than a cognitively recalled history. Einde citaat. Dus vertaald staat er zoiets als, wanneer wij aan de slag gaan met lichaamswerk, door aan te raken, door op een hele directe manier met het lichaam van onze patiënten te werken, dan prikkelen wij tegelijkertijd, dan lokken wij uit delen van hun geschiedenis, van de dingen waar ze behoefte aan hebben, waar ze naar verlangen, maar evenzeer angsten en weerstanden. En dat allemaal in het onmiddellijke hier en nu. Het gebeurt op dat moment, op die plek, onvoorbereid. We prikkelen dan, zo eindigt het citaat, diep doorleefde ervaringen. Diep en soms ver weg opgeslagen levenservaringen. Veel eerder dan een geschiedenis die enkel cognitief al nadenkend herinnerd wordt. Het wordt dus echt geïntegreerd, doorleefd en hopelijk daarmee ook op een bepaalde manier hersteld. En zo zijn we op het einde van deze derde aflevering hopelijk alweer een beetje wijzer geworden wanneer het aankomt op hoe geïntegreerd lichaamswerk kan werken en wat het zou kunnen betekenen voor ons. Tegelijkertijd valt er nog heel veel te vertellen en te ontdekken over geïntegreerd lichaamswerk, maar daarvoor nodig ik jullie graag uit bij de volgende afleveringen.